Het is vandaag Moederdag en alle moeders van harte een hele fijne Moederdag toegewenst. Ik heb zelf ook een moeder en ik hou verschrikkelijk veel van haar. Dat zal dat gelden voor alle moeders in Nederland. En op deze dag willen we ook bij Hour of Power alle moeders in het bijzonder in het zonnetje zetten. En vandaar dat in de Crystal Cathedral Sheila Coleman Schuller spreekt over hoe ga je om met turbulente tijden. En daar kom ik zo meteen nog even op terug. Was bijna Miss America. Ze werd in ieder geval Miss Californië. Maar wat voor haar het belangrijkste is, is het geloof waarvanuit ze leeft. En dat vertelt ze straks in de Crystal Cathedral. En verder Tom Tipton, een geweldige zanger die op een inspirerende manier kan zingen. Naast natuurlijk het bekende koor van de Crystal Cathedral. En vandaag als gast bij Hour of Power Nederland, Marco van den Berg. Marco schreef me een paar maanden geleden een brief die ik met tranen in mijn ogen heb gelezen. Want je bent erg jong, maar je hebt een heel bewogen leven achter de rug. Kun je er iets van vertellen?
Mijn tienerjaren stonden vooral in het teken van drugs, criminaliteit, seks en leegte vooral.
Ja. En toevallig ging je kijken, zo 's morgens vroeg, op de bank naar Hour of Power.
Toevallig is de logica van God, heb ik een keer ergens gelezen. En dat vond ik een hele goede. Ja, en de Hour of Power, God heeft mij hard geraakt door de Hour of Power heen.
Daar gaan we het zo meteen over hebben. We gaan naar de Crystal Cathedral.
Join us today for the best hour on television. The Hour of Power from the Crystal Cathedral.
Good morning.
Good morning.
I'm Robert Schuller, and this is my daughter, Dr. Sheila Schuller Coleman, and our guest today, John Crowley. Great guy, but he's stuck in a snowbank back east. But in his place, somebody I'm very excited about, one of the young girls who grew up in this church, you're seeing her stand here with the crown on her head, Miss California.
And that's not all. She's not only Miss California. What else is she, Dad? She got another title, another crown.
She went to the Miss America contest representing our state and became first runner-up. Woo!
So turn around, shake hands with somebody and say, God loves you and so do I.
So this is the day that God has made. Let us rejoice and be glad in it. Lord, it's happening before we can ask. You are blessing us. It's happening before we can pray for it. Our faith is being built up. Lord, you have the blessing prepared before we even step in this place, but here we are strengthened in our heart and in our soul. And it's easy to feel your living presence filling the powerful silence of this place. Hallelujah. Amen.
Thank you.
words, come, worship, let us sing. Continue with us as we offer our praise to God.
We stand and lift up our
congregation may be seated. From Psalm 63, a prayer of David. Hear this prayer as he lifts his praise to his Lord, our helper. O God, you are my God. Early will I seek you. My soul thirsts for you. My flesh longs for you in a dry and thirsty land where there is no water. So I have looked for you in the sanctuary to see your power and your glory, because your loving kindness is better than life. My lips shall praise you. Thus I will bless you while I live. I will lift up my hands in your name. My soul shall be satisfied, and my mouth shall praise you with joyful lips. When I remember you on my bed, I meditate on you in the night watches. Because you have been my help, therefore in the shadow of your wings I will rejoice. My soul follows close behind you. Your right hand upholds me. This is the word of the Lord.
Oh,
Cathedral Choir. We're very proud of our academy. We have a Christian school. It's called the Crystal Cathedral Academy. It's grades 1 through senior in high school. And my guest this morning is a product of that great school. She went on to this past year to compete in the Miss California contest and won first place Miss California. Miss California. And then that meant that you'd become a part of the contest for Miss America. My wife and I sat watching Miss America, and you became first runner-up. Wow. Of all the misses in the United States of America, first runner-up. Gee, you're pretty.
Oh, God, thank you.
Your eyes are beautiful.
Thank you.
It's the you that is in you.
I hope so. That was my goal at Miss America, was to be able to ooze Jesus through everything I did, through my eyes, through my heart, through my smile, through my dancing. Everything that I did, I wanted to be a reflection of Jesus Christ who lived in heaven.
So, is there any work to trying to become Miss California or Miss America?
No, no work. Very easy. You could do it. No, I'm just kidding. It was a lot of work. I spent 6 months working on interview preparation, preparing for my talent, the swimsuit competition, and it's a lot of work, but through the process of the training and the gym workouts and all of the mock interviews that I did, I really learned who I was as a person, and I became more confident in who I was and what I believed in, and tried to show who I was even as I walked on stage in an evening gown. And throughout the whole thing, I became more comfortable with who Christy Cavender was, and then was more comfortable with sharing myself with everybody. And in the same way, tried to reflect Jesus and tried to be a positive Christian role model at the same time.
You surely were.
Thank you.
That's why I'm so proud to have you here today, so you can all applaud one of the young ladies of our church. As you were getting closer to the announcement of Miss America, what were the feelings inside of you?
Well, surprisingly, I was very calm. My family and my friends were not calm, and I don't think many of the church members who were so very supportive told me they were very nervous. But
I was.
You were nervous? Good. You were nervous for me. I think two things that I really learned and came out of this competition with. One was a sense of empowerment. Standing there at the end, as one of the 53 women that represented 14,000 women, I felt empowered. I felt like I could do anything. And I feel like now I can conquer the world. And I'm really excited to see what God has in store for me. And secondly, I also learned that I am not in control, which is very hard for me because I'm type A. I like to be in charge of things. And I really learned throughout the pageant to trust God, and that I didn't need to worry because he was in charge. So I had fun, I trusted him, and I remained very calm because he had a plan and I was not going to interfere with it, so.
Wow. Now, what is your profession?
My profession, well, I just graduated from the University of Southern California with my degree in neuroscience, and throughout the pageant I earned $27,000 at Miss America, making my grand total $42,000 worth of scholarship money. So I'm very grateful for that. Thank you.
And that was part of your motivation.
Absolutely, that was my main motivation. And now I'm back at the cathedral as the director of children's ministry. So right after this, I'll go put on my hard hat and I will become Bobby Battery, which is my character's name at Kid Power Plant, which is our children's ministry program here at the church. So that was God's plan for me right now, is to come back and minister to the kids here.
We have a great children's ministry here. No wonder you're in charge. So that's for all kids, right?
It is. We start in nursery all the way up to fifth grade as Kid Power Plant. And it's an incredible program. It's very interactive. We make it more of an experience than it is a Sunday school program. So the kids come in, there's gears on the wall, they do lots of different activities, they participate in a discussion with their teachers, there's drama and music, and they learn so much. Throughout a 3-year curriculum, they go through the entire Bible once. So by the time they went through preschool to 5th grade, hopefully they've gone through the entire Bible 3 times.
If you know anybody that has kids, get them enrolled in the kids' program Sunday mornings in the Crystal Cathedral, and they'll have as their inspiration and their leader, Miss Runner-Up of America. That's fantastic. So do you have a final word as the queen?
The queen. I think, thank you. I can't thank everybody enough for their support, for their prayers, for their thoughts and words of encouragement. I really felt it while I was there.
Did you?
I felt like I had this church behind me, which means more to me than you can ever imagine. So thank you, and I'm absolutely honored to represent our state and to have been a runner-up, and I'm very excited to see how God's going to use me in the future.
Thank you. God
thank
bless you.
So much.
So rich and so sweet, God leads his dear children along. Where the waters cool flow, rest the weary one's feet, he leads dear children along. Some through the water, some through the floods, some through the fire, all through the blood, some through great sorrow. God gives us a song in the night season. Sometimes on the mountain where the sun shines so bright, God leads dear children along. Sometime down in the valley in the darkest of night, God leads his dear children along. Some through the water, some through the flood, some through the fire, and all through the blood. Some through great sorrow, but God gives us a song in the night season. I said in the night season, you know, in the night season, and all the day long. God bless you, and God bless this nation. God bless you. Thank you.
Wow, to be able to sing like Tom. He's a dear, dear friend. Thank you, Tom.
En dat was een bekende zanger in de Crystal Cathedral. Vele jaren komt hij zo af en toe zingen. En hij zong een prachtig lied, tenminste, vond ik. Dat je soms in je leven bovenop de berg staat en dan lacht de zon je toe. En soms zit je in het dal en dan sta je in de schaduw. En de kunst is natuurlijk om weer bovenop de berg te komen. En daar gaan we over praten met Marco van den Berg. Een mooie alliteratie. En Marco is een jonge ondernemer met een bewogen levensverhaal. Marco, goedemorgen.
Goedemorgen.
Een paar maanden geleden op het kerstconcert, nou een paar maanden geleden, het was in december, kerstconcert kwam je naar me toe en toen zei je, ik heb wat voor je. En toen gaf je mij deze stropdas. En dat vond ik indrukwekkend. Er staat op, Gods kind, geliefd bij Jezus en hour of power. Had je helemaal ontworpen. En vergeven, forgiven. Echt leuk. Ik weet nog niet waar ik hem mee moet dragen, eerlijk gezegd. Ik heb gekeken, maar ik vond het niet helemaal passen bij dit pak. Maar
deze staat er beter bij,
ja,
die je nou hebt.
Maar ik blijf het een mooie stropdas vinden. Maar daar gaat het niet over. Want je gaf me ook een brief. En die heb ik met tranen in mijn ogen gelezen. Want je hebt nogal een leven achter de rug.
Ja.
Gelovig opgevoed.
Ja, ik kom uit een christelijk gezin inderdaad, ja. Ouders zijn hervormd. En ben meegeweest naar de kerk tot een jaar of 15. In die tussentijd begon mijn leven toch andere vormen aan te nemen. Ik was een kind wat spanning zocht in zijn leven. En helaas koos ik toch de verkeerde kanten van het leven. Om die spanning in te vullen. En vanaf jongs af aan begon ik dingen uit te halen die eigenlijk niet door de beugel kunnen. Zeg maar.
Noem eens wat.
Nou ja, ik begon op zeer jonge leeftijd al met geld te stelen. Ik besefte niet goed dat geld verdiend werd door anderen die er hard voor werkten. Ik dacht, dat is gewoon handig om spullen van te kunnen kopen. En nou, als het ergens ligt, dan pak ik dat. En daar zijn we gelukkig op een gegeven moment ook opgepakt. En dat was het eerste schrikmoment van, hey, dingen kunnen dus niet altijd wat we uitspoken. Dat klopt dus niet. Daar doe je dan je boete voor. Je probeert dat terug te betalen met je krantenwijkje. En voor jezelf is het dan goed. En ga je weer verder.
Ik voelde een mooie ding in je brief stond dat je iedere keer het portemonnee van je moeder jatte. En die deed een keer een briefje in de portemonnee.
Ja, ik was toen al een stuk ouder. Toen had ik ondertussen al heel wat op mijn kerfstok staan. En toen was ik echt niet meer te vertrouwen. Het was een jaar of 16. Ondertussen was ik ook al een paar jaar bezig met drugsgebruik. Het begon met wiet. Dat was op een gegeven moment dan niet meer interessant genoeg. Dus dat werd speed en ecstasy, cocaïne, LSD, alles zeg maar.
Wat, even tussendoor, onze overheid zegt altijd, jongens, als we nou de hashhandel vrijgeven, de softdrugs, dan leidt dat niet tot gebruik van harddrugs.
Nou, ik vind het onzin. Sowieso, drugs is jammer genoeg in Nederland veel te normaal. Wat de overheid dan blijkbaar niet beseft, is dat als je als tiener aan drugs gaat zitten en jij in de gevoelige jaren zit van een ontwikkeling naar een persoonlijkheid, je puberjaren, en je gaat daarin drugs gebruiken, is dat je jezelf helemaal kwijtraakt. Je leert jezelf niet kennen, want je bent de hele tijd niet jezelf. Je bent de hele tijd onder invloed, zeg maar. In mijn geval is het echt jarenlang gewoon zo vaak als het kon werd er gebloot. En vanaf 16 werd er ook speed en alle andere dingen gebruikt. Maar ondertussen ontwikkel je niet naar een persoonlijkheid zoals je normaal hoort te ontwikkelen. En ja, ik vind dat heel erg dat dat zo makkelijk kan. Natuurlijk, wereldwijd wordt er veel gebruikt, maar in Nederland wordt het heel erg normaal gevonden om sowieso softdrugs te kunnen gebruiken. En ja, dat vind ik heel erg. Ik heb ondertussen een merk in boardsporten. En wat ik met dat merk probeer te doen, is jongelui ook uit te dagen om als ze een kick zoeken in hun leven, dat niet in drugs of alcohol of geweld te zoeken, maar in een sport. Hè? Als je dan toch iemand bent die adrenaline nodig hebt, dat begrijp ik goed. Zo ben ik zelf ook. Zet het dan om in een positieve kick in je leven.
Ik ga weer even terug naar je verslaving. Je brief vond ik ook indrukwekkend dat heel veel mensen daar een probleem mee hebben. Schreef je dat je ook seksverslaafd raakte?
Ja, dat was later inderdaad. Nadat ik de heftigste momenten in mijn leven heb meegemaakt. Waaronder een steekpartij op mijn 17e. Waardoor ik in een moeilijke periode terecht kwam ook. Want dat is heel raar als iemand geprobeerd heeft om je van je leven te beroven. En later, op latere leeftijd, wat seksverslaving betreft, is de invulling van een tevreden gevoel in je leven. Hè? Een voldaan gevoel, wat op een gegeven moment niet meer de drugs was, zeg maar. En ook niet meer de criminaliteit, maar nog wel een lege plek willen opvullen. Ja, werd seks ook een stuk wat belangrijk was voor mij.
Die steekpartij, kun je daar iets over vertellen als je dat wilt? Want dat is een kantelpunt in je leven geworden, gelukkig.
De avond van 1 december op mijn 17e is het kantelpunt echt geweest. Ik werd ook steeds agressiever. Ik had ook een mes op zak. En als datgene, dat had natuurlijk heel erg kunnen escaleren. En die avond ben ik iemand tegengekomen die gelukkig heel wat gekker was dan dat ik was. Maar dat wist ik op dat moment niet. En die jongen die keek naar mij, naar hem, we kregen ruzie. En hij stak mij gelijk met een mes in mijn lies. En na één klap over en weer gegeven te hebben. Ik voelde dat niet. Ik had die avond ook drugs gebruikt. En dan voel je niet veel, zeg maar. Op een gegeven moment riep een vriend van mij, stop dat mes weg, stop dat mes weg. Dat kan ik nog zo goed herinneren. En ik dacht van, ja, dat heeft hij tegen mij. Misschien moet ik dat niet doen in de snelheid. En ik stopte hem weg. En op dat moment haalde die jongen uit en wilde die mijn keel raken met het mes. En ja, voor mijn gevoel. En ik stond natuurlijk zo en op dat moment is mijn hoofd zo gegaan in een reactie. Ik denk zelf, vanuit mijn geloofsleven nu, dat is God geweest. Die heeft een engel of wat dan ook gestuurd, waardoor ik nu nog hier ben. Maar dat mes kwam precies op mijn bot terecht en dat sneed mijn keel in, zeg maar. En het heeft gelukkig niet fatale delen kunnen raken. Net zoals in mijn lies, dat zat een centimeter naast de slagader. En op dat moment schrok ik gigantisch, want toen was er natuurlijk wel heel veel bloed en zag ik het ook op mijn benen. En ondertussen kwam de politie aan. Dus natuurlijk, het was midden in het centrum van onze woonplaats en er is natuurlijk veel commotie omheen. En nou ja, de politie kwam, ambulances. We werden allemaal meegevoerd, we moesten naar het ziekenhuis en om de wonden te bekijken, om te kijken wat er moest gebeuren. In het ziekenhuis aangekomen heb ik mijn ouders gebeld. Dat is natuurlijk ontzettend heftig om zoiets te horen te krijgen. Mijn vader is toen ook naar het ziekenhuis gekomen. En wat mijn vader toen heeft moeten zien is, als ik er nou over praat, kan ik het nog niet goed, zo goed tegen. Maar die heeft gewoon zijn zoon, zeg maar, onder de drugs neergestoken zien liggen. En dat zou gewoon geen een vader mogen zien in zijn leven, zeg maar. En
waarvoor word je hier zo door ontroerd?
Sorry?
Waarvoor word je zo ontroerd?
Dat mijn vader dat heeft moeten zien. Dat ik heb zelf ook kinderen. En je weet, als je kinderen hebt, hoeveel je ervan houdt. En dan moet zoiets zo gigantisch pijn doen, zeg maar. We mochten na 4 dagen, in dat weekend zaten we dus in onze woonplaats. We moesten naar Utrecht, naar een gerechtsgebouw, om daar te kijken wat doen we verder met die jongens. Nou, de momenten daar dat je in zo'n cel onderin zo'n gerechtsgebouw zit, neergestoken, al een paar dagen geen drugs gebruikt, terwijl je dat altijd gewend was. Dat zijn allemaal momenten die ik nog zo goed kan herinneren. Dat is zo eenzaam. Zo diep onder de grond voor je gevoel. Zo ver weg van alles en iedereen die ooit van je gehouden hebt. En van God. Want dat wist ik niet toen. En voor mijn gevoel heb je gewoon niemand meer op zo'n moment. En is je leven zo'n puinhoop geworden. En toen besefte ik, wow, wat is het leven op deze manier? Dit is geen leven.
Ja. Wat is je leven nu?
Mijn leven nu?
Op dit moment?
Prachtig. Ja, elke dag is een feest. Als je weet dat gebeurd is en ik ben dan bijna 2 jaar geleden getrouwd en dat was een prachtige dag. Ik heb een geweldige vrouw en op de trouwdag, want dat wil even een stukje om naar mijn vader terug te refereren. Mijn vader was getuige van mijn huwelijk en dat was de mooiste dag van mijn leven met mijn vrouw. En we hadden toen ondertussen al wel een zoon. Om dat met hem te mogen delen. Op dat moment, toen hij getuige was van mijn huwelijk, was alles goed. Hij heeft mij op mijn slechts gezien en hij heeft me toen op mijn prachtigst gezien. En dat was zo geweldig. We vielen elkaar daarna ook in de armen, in tranen. Dat was zo'n afsluiter voor wat er toen gebeurd was.
Ja. Je hebt letterlijk, zoals in Psalm 33 staat, door het dal van de schaduw van de dood gelopen. Ja. En God heeft je uit het vuur gerukt. Hè?
Ja. Het is soms onrealistisch. Nu je al jaren dicht bij Jezus leeft en zijn vrede ervaart, kan je niet meer voorstellen hoe het is om in zo'n leven te zitten. Dat is wat God doet. Die verandert je. Die geeft je nieuw leven.
Want hoe is dat gebeurd?
Door de Hour of Power. De Hour of Power kwam toevallig een keer op zondagochtend. Ik zat thuis met een kater op de bank en ik zat een beetje tv te kijken. Ik ben altijd vroeg wakker en ik zapte daar voorbij. En het was gewoon heel apart. Dat beeld was anders dan de andere beelden. Ja, de zon schijnt er natuurlijk ook vaak naar binnen. Dus dat is sowieso al prachtig. Net zoals hier zo. Maar het greep me gewoon. Ik ging toch weer terugkijken. Ik denk, wat is die man aan het vertellen daar? En het was met ondertiteling, dus het was goed te volgen. Ik ben doof aan één kant. Dus in een drukke ruimte kan ik soms mensen niet goed volgen die spreken. Maar ja, zo op de bank, televisie kijken met ondertiteling, kon ik het heel goed volgen. En ik raakte erdoor geboeid. En het was een hele andere manier als wat ik kende vanuit het christelijk geloof. Het was niet het hokjes. Het was gewoon waar het om gaat, voor mijn gevoel.
Marco, fijn dat je hier vanmorgen wilde zijn. En de gast gaat nooit met lege handen weg. Dit is ons nieuwe geschenk aan de donateurs die zich aanmelden. Prachtig Bijbels dagboek met de mooiste natuurfoto's erin. Alsjeblieft. Het is vandaag moederdag. Dus zou je dit aan je vrouw willen geven?
Dat zal ik doen.
Mooi, hè?
Kijk eens, lieve, het is voor jou.
Zo.
Geweldig. Nou, dankjewel.
Wat een vooraankondiging, hè? Ja. Nou, neem ook een roos voor de mee. Namens mij dan.
Dankjewel, ja? Die zal ik aan okay. geven namens jou.
Een moederdagbloemetje. Dat moeten we ook niet vergeten, de moeders een bloemetje te geven. Marco, nogmaals bedankt. Kom nog eens een keer terug.
Het lijkt me
als je
leuk.
Project klaar is. En vertel dan hoe je verder werkt met jongeren. Want ik vind het geweldig wat je voor jongeren inzet. De meest kwetsbare groep.
Ja, dat vind ik heel belangrijk.
Broertje. Box, zoals we zeggen. En wij gaan u vragen, want als je dit hoort, dan denk ik dat het zo geweldig is als je ook het mogelijk maakt dat de Hour of Power nog lang kan blijven uitzending. En daarvoor doen we een beroep op u. Dat was het jongerenkoor van de Crystal Cathedral. Light of the world with a song. Verlicht de wereld met een lied. Nou, als we het daarover hebben, dan nodigen we u en jou uit voor een bijzondere bijeenkomst. Samen zingen met Hour of Power op 20 juni in de Sint-Pieterskerk in Leiden. Het gaat echt geweldig worden. Ik sta nu al in de startblokken om samen met u, met jou te zingen. Onder leiding van Don Noer, de dirigent van de Crystal Cathedral. Die gaat ons leren om goed te zingen en die dirigeert ook. En we hebben een groot koor, solisten. Het wordt een hele bijzondere middag. En we hopen dat heel veel kijkers van Hour of Power aanwezig kunnen zijn. De toegang is gratis. En wat ook zo mooi is, is dat zo'n middag samen zingen met elkaar verbindt. En daar gaat het ook om. Want als dit een succes wordt, gaan we door in Nederland met zingen ergens in ons mooie land. Op onze website alle informatie www.hourofpower.nl. Ik hoop u en jou te zien.
Well, my message today is stratospheric faith, rising above the turbulence. And you know, our atmosphere is comprised of different layers, and the lowest one is the troposphere. And then up above that is the stratosphere. And the troposphere can be pretty turbulent. And so if you want to get above the turbulence, you want to get up into the stratosphere. And especially when times are stormy, we want to get up. We need to be lifted up into that stratospheric faith. And so today, I know that life is stormy for so many of us. The text for today's message, casting all your care upon him, for he cares for you. So when the storms of life come, and they will, we will show you today how to rise above them, how to survive them, how to come out on the other side even stronger than before. And I believe that if I want you to imagine your life as like a hot air balloon. And right now it's probably weighted down with one of the five most common cares. Remember, the verse says, casting all your cares upon him. And as a pastor and as an educator and talking and walking with people who are hurting, I've identified what I think are the five most common cares that people carry around with them. They are burdened and weighed down by. The first one is animosity, resentment, bitterness. You know, there are many of us who are weighed down because we hold a grudge. There's somebody that has hurt you, and you're afraid to forgive them because you're afraid you might get hurt again. And that's normal, that's natural, to put that protective barrier up. But this bitterness, this animosity, this resentment can really weigh you down. It can eat at you like cancer of your soul. And we have these five common cares, but I want to tell you today that God gives us five cures for the five common cares. And the care for this one, I'm sure you can all think of what it is. It's just plain old forgiveness. Not easy to do. But forgiveness is the cure for resentment, bitterness, and animosity. And I see and hear too many people who are holding on to those grudges. And it may be, you may be in a similar situation to a friend of mine who was telling me, Sheila, you know what? I loaned money to my family member because of the tough economic times. I loaned him $35,000. I thought, wow. And he said, and I thought he would pay me back. And he hasn't paid me back. And every time we get together at family meetings, I go right up to him and I say, when are you going to give me a payment? I just want a payment. When are you going to talk to me? I just want some money. I need the money. Please talk to me. Send me the money. And he ignores me. And now there's this wedge in our family because he won't pay me. And I looked at my friend and I said, it's only money. Well, that's all I said. But a few days later, he came up to me and he said, Sheila, I've been thinking and thinking about that. It's only money. And I've been thinking about the Lord's Prayer where it says, forgive us our debts as we forgive our debtors. And he says, Jesus has forgiven me my debt to him. I can in turn forgive the debt of my family member. And I've decided, if he pays me back any of it, fine. If I don't see another penny of it, fine. In my heart of hearts, it's now a gift to him. And I feel so free. I feel so lifted up. There are times when people have hurt me. They've said things to me. They send me letters. And when I read something that has hurt me, I've learned to pray immediately this prayer that Jesus taught us on the cross. Father, forgive them, for they know not what they do. I really believe that 9 times out of 10, when we've been hurt by somebody, they didn't mean to hurt us. They didn't mean to. They didn't know what they were doing. There are fractures in families. There's animosity, sometimes in jobs, bitterness towards employers who had to let you go. Whatever it is, whoever you're feeling resentment, bitterness, or animosity to, accept the cure that Christ teaches of forgiveness. And I just want you right now to close your eyes and say, God, whom do I need to forgive? A face has probably popped into your mind right now. And say it. Lord, you forgave me, so I forgive. Lord, you forgave me, so I forgive. And so we want our hot air balloon to rise above the stormy times and the turbulence, and we want to cast away a care, do we not? So that that hot air balloon can go up. Gone. Done. There goes resentment, bitterness, and animosity, and we're going to replace it with forgiveness. And your hot air balloon is rising. The second one is worry, fear, and anxiety. And you know, you've heard that we've had our own storms and challenges here at the Crystal Cathedral. And I want to tell you a little story. This is a true story. It was just a few weeks ago, and we were up on the 12th floor of the tower. Now, all the buildings around here are made of glass, are they not? Dad loves glass, and we all love glass. And we were up there on the 12th floor, which has all got glass walls all around it. And right in the middle of the meeting, Dad's secretary, Kristen, came in and she said, "There's a tornado warning and you're not supposed to be anywhere near glass." So we sat there, we looked around us and we were like, "Okay, thank you, Kristen." And we just kept right on meeting. And I thought, here we are. There's a tornado in the cathedral practically, or at least a warning of one. And the storm, the fiscal storm as well. And just then I looked up and out the window I saw the cathedral. And I said, "Look, everybody, look, look, look. There's a rainbow right over the cathedral." And we took a picture of it. Can you see the rainbow? It looks like God painted a rainbow right then and there. Why? To tell us and to reassure us, I am not done. This is my ministry. I claim this. I promise this to you. This is my ministry. And nothing, nothing, nothing will hurt my ministry. God said, and I'm reading the words from Genesis, "This is the sign of the covenant I am making between me and you and every living creature with you. A covenant, a promise. For all generations to come, I have set my rainbow in the clouds, and it will be the sign of the covenant between me and you." Wow. The God of the universe has your back. The God of the universe has a covenant between you and him. In the middle of a storm, look for the rainbows. They are there. I had so many people call me, so many congregants that were driving down the freeway, and some of them saw two rainbows over the cathedral. They had to pull over, stop, and cry and pray and thank God for the rainbows and the reassurance of us that he has us in the palm of his hand, and he has you in the palm of his hand. So, okay, here we have this care, fear, worry, anxiety. Shall we cast it away? Shall we cast it away? Let's cast it. Boom. Done. And we're going to let the faith, we're going to choose to discover the cure for this common care, which is faith, and let it lift us up in the midst of a storm. Well, the third one is pain, depression, and grief. You know, one of the things I've learned in all of my studies and getting my doctorate is that one of the things that is scariest for people is when they feel like things are out of their control, when they have no control over how to get a job. They have no control over their children and what will happen to them, or to feel they have no control over their life and their destiny. Well, that can cause depression. The grief and the pain can come from loss. And where there's been so much loss in jobs, loss in relationships, grief, losing friends, losing parents and even spouses. And with depression and pain and grief, there's one common cure that I have learned the hard way over these last years I've lived. And that is that you do have the freedom to choose how you will respond to whatever happens to you. We learned that through Viktor Frankl. He's the father of Logos Therapy. And when he was in the concentration camp and everything was stripped away from him and they took away his wedding band, he said, "You can take everything away from me, but this. You can never take away from me the freedom to choose how I will respond to what happens to me." Do you know that we serve meals to the homeless here on Mondays, Monday meals? And then on Tuesdays, we have this wonderful women's Bible study. And one Tuesday, we had a woman, a homeless woman, come to Bible study. And she was sitting in one of the groups, and she introduced herself as that she, when they came, asked her where she lived, she said, "I don't have a home," but she said, God's ground, God's earth is my floor. His sky is my ceiling, and I have no walls to keep me bounded away from anybody else. Wow. Wow. She has chosen to respond positively to her circumstances. And so I believe that the cure for the common care of pain, depression, and grief is this. It's praise. Praise God. Praise God. When you're in the midst of whatever you're in the midst of, you say, "God, thank you. Thank you. Thank you." And so we're going to take pain, depression, and grief. Don't need to. You can choose to be happy anyway. You can choose to praise God anyway. Shall we cast this one aside too? Okay, let's go. Down you go. And with praise, we get lifted up even higher and higher and higher. Inferiority, inadequacy, another common care. I can't do that. I can't take that on. I'm not trained. I'm not equipped. You know, I wasn't supposed to be here. I'm a woman. And I struggled with inferiority and inadequacy. When I was young, there were opportunities that were given to me, and they haven't even stopped. But I've been given opportunities in my life because I'm Dr. Schuller's daughter. And when I first got married to my wonderful, wonderful husband, Jim, he said to me in all of his wisdom, in fact, an opportunity came, and he said, "Sheila, you should do this." And I said, "Jim, no, I don't feel like I feel inferior. I don't feel adequate. I don't feel trained. I shouldn't. Why? The only reason they want me to do that is because I'm Dr. Schuller's daughter." "Well, Sheila," he said, "don't you think that God knew that Dr. Schuller's daughter would be given these opportunities and he would equip and he would have gifted Dr. Schuller's daughter with the gifts and the knowledge and the abilities she would need so that she could do all that she would be afforded, all those opportunities?" Wow. That completely changed my whole paradigm of who I am. And I started looking at, okay, God, this is where you've placed me. You had me be born to Dr. Robert and Arvella Schuller. And as a result, I'm going to make the most of these opportunities and do the most that I can for you with them. I discovered my divine purpose. When you discover your divine purpose, what God created you to be and to do, and believe me, he has. God don't make no junk. He knew precisely who you were going to be, and he created you for a divine purpose. And when you discover that, and you live your life for that, you can take inadequacy and inferiority and cast it away. The cure for the common care of inferiority and inadequacy is purpose. Living your purpose, doing what God created you to do. And last but not least is the care of humiliation, guilt, shame. You know, one of my favorite things to do is to work with children. And we have a preschool here. And one day, Miss Marlene Kikta, she is our preschool director, and she was doing her rounds like she does frequently. And she went into one of the little preschool classrooms. And this little girl, I'll call her Lonnie. Lonnie came over to Marlene and she said, Miss Marlene, come see. So Miss Marlene walked over to Lonnie where she had a Noah's Ark and all these little animals, two by two, getting ready to go in. And she says, see, there's the animals, Miss Marlene. And then she said, now come look over here, Miss Marlene. And they went around to the other side and there were rows of little toy people all lying face down. She said, those are all the dead people who made poor choices. Well, you know, we believe that, yes, you can choose to be happy and you can choose to accept God's grace. We make so many choices in life, but the most important choice you can ever, ever make is to choose God's grace. He came, He died, He lives today, so you can be free from this care. You do not have to carry that guilt around anymore. Whatever you're feeling guilty about, God has forgiven you. If you can't remember that, you keep thinking about, oh my goodness, I keep remembering, I can't forget. Well, like I tell children, I say, if you can't forget, then remember. Remember, you are forgiven. Don't let guilt, humiliation, or shame weigh you down anymore. Cast it aside and accept the grace of Jesus Christ today. Let us pray. Almighty God, Heavenly Father, we cast all our cares on you because you care for us. You carry us and you carry all of our cares for us. We don't have to be burdened down by them anymore. And we choose today, we choose your cures for our common cares. We choose the care of forgiveness for others. We choose the cure of faith. We choose the cure of praising you even in the midst of tough times. We choose the cure of purpose, discovering our divine purpose and living it. And last but not least, we choose the cure, the gift of your grace. Thank you, Lord, that we can walk out of this place, your house, O Lord, today, leaving our cares behind. Amen.
Thank you, Sheila, and thanks to all of you for coming to a place where every Sunday morning, without exception, you'll not get a load. You're going to get a lift. You'd like to know more about the God that we talk about here. There will be elders in front of this church after the service. Come up, and they'd be happy to talk with you, touch you, pray with you if you want a prayer. But we care about you, and this is a place where faith is built. And take advantage of it. And now we invite all the visitors to join us at the reception center. That's the big round building. Have a cup of coffee, I think. Anyway, now, may the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face to shine upon you. and be glorious to you. And may God lift up his face, shine upon you to give you peace. Amen.
Wij nemen afscheid. En nogmaals, het is vandaag een bijzondere dag, Moederdag. En wij doen alle moeders nogmaals de hartelijke groeten. Fijn dat u en dat jij hebt gekeken. Volgende week hopen we weer te zijn. Dan met een zakenman die zijn leven een andere wending gaf. Wouter Droppers. En bisschop Oemer spreekt in de Christelijke Kathedraal. Een man die met passie en met vuur spreekt. Heel hartelijk bedankt voor het kijken. Onze website is 24 uur per dag bereikbaar, www.hourofpower.nl. Met nieuws, vertel het al over onze samen zingen bijeenkomst in de Sint-Pieter in Leiden en veel ander nieuws. Een hele goede dag toegewenst. Zegen. God bless you. En tot volgende week zondag.